hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat vragen en eeuwig werkt, als zij onder de hand begon. Amen. Gemeente, geluiden, barmhartigheid en vrede, zijn van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de hele Geest. Amen. Psalm 65, en daarom het tweede vers willen wij gaan zingen. 65, vers 2.
Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 19, het vijfde vers: des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het vijfde van Psalm 19 naar de geloofsbelijdenis. En in aansluiting daaraan wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, daarvan het 31ste tot en met het 37ste vers. Johannes 19, vers 31 tot en met 37, na de geloofsbelijdenis en Psalm 19, vers 5.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbats was groot, baadde Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De kruisknechten dan kwamen en braken wel de benen des eerste en des anderen, die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben.
De tekst voor de prediking deze middag vindt u opnieuw in het Bijbelboek Zacharia, daarvan hoofdstuk 13, het eerste vers. Zacharia 13, vers 1. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, het is aan de middag van deze uw dag dat u ons opnieuw samengebracht hebt in uw huis. En Heere, wat wij vanmorgen nodig hadden, daar kunnen wij deze middag ook niet buiten. En wat wij vanmorgen belijden moesten, dat moet opnieuw onze belijdenis zijn. En geeft u dat ze mag leven in ons hart. Dat wij uw zegen en het licht en de leiding van uw geest niet hebben verdiend. Dat wij het zo onwaardig zijn dat ge onder het dak van dit kerkgebouw zou inkomen. Maar Heere, mag het ons gebed zijn. Mag het onze hartelijke verzuchting zijn deze middag. Spreek alleenlijk één woord. Er zullen, als u het geeft, vele woorden gesproken worden door uw dienaar. Maar doordring hem er diep van. En doordring ons allen er diep van. Dat het aankomt op dat woord dat u zelf spreekt tot de ziel. Heere, wil u dat geven vanmiddag? En zou u dan willen zeggen wat wij nodig hebben? Wil u aan ons denken zoals we hier zijn samengekomen? We dragen de kinderen aan u op. Laat het zo zijn, Heere, dat ze eerbiedig mogen luisteren naar uw woord. Maar wil u boven alles geven uw werk in hun jonge kinderharten? Leert u hen, Heere, door uw geest, dat één ding nodig is, ook in hun jonge leven. Wil u aan de ouders alles geven wat nodig is om hun kinderen voor te gaan in het zoeken van u? Wil u daar genade voor schenken? We bidden u voor de jonge mensen van de gemeente. We dragen ze aan u op. Diegenen die zo druk kunnen zijn met allerlei dingen van opleiding of van werk. We zeggen u dank, Heere, dat verschillende jonge mensen ook hun opleiding mochten afronden in de achterliggende week, verblijd werden met goed nieuws. Maar we dragen ook hen aan u op die een teleurstellende uitslag ontvingen. Wil u hen allen gedenken en wil u geven wat nodig is. Maar boven alles wilt u geven dat onze jonge mensen begeerig mogen zijn naar die wijsheid waarvan de apostel heeft gezegd: indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die inichtelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Heere, dan is het zo nodig dat u ons door uw geest allereerst maakt tot dwazen in de beleving, of we nu jong of oud zijn. En dat we ontdekken bij geesteslicht dat de echte wijsheid, de wijsheid tot zaligheid, ons ten eenenmale ontbreekt. Opdat we vanuit het gemis van die wijsheid mogen gaan begeren of u die schenken wil. Heere, wil u met die jonge mensen zijn die zorgen kennen. We hoeven niet oud te zijn om te maken te hebben met ziekte, met lichamelijke moeite, met psychische klachten, met andere dingen die het leven zo moeilijk en zwaar kunnen doen zijn. Wil u geven wat nodig is. En boven alles bidden we dan van u of u die wegen wil heiligen aan ons hart. Dat is nodig met de voorspoed en dat is nodig met de tegenspoed. Want in voor- en tegenspoed zullen wij vanuit onszelf en van nature opgaan in dit aardse. Zullen we of in beslag genomen worden door de vreugde en door de voorspoed van het leven, of helemaal ingenomen worden door de tegenspoed. Maar geeft u dat het gewicht van onze ziel mag worden gevoeld en het zwaarste mag wegen. We bidden van u, Heere, of u aan de ouderen van de gemeente denken wil. U kent hen die te maken hebben met eenzaamheid, met lichamelijke aftakeling, verval van krachten. Misschien dat onze gedachten steeds verder terug uitgaan. Dat er andere moeiten en zorgen zijn. Heere, gedenk toch. En schenk toch in de levensavond ook nog, wanneer alles zo donker is en wanneer we nog onbekeerd voortleven, dat we heilig wakker geschud en opgeschrikt mogen worden, maar ook door uw genade mogen worden gebracht tot het zoeken van u in het heden der genade. Als u het ons nog toeroept, zoek den Heere terwijl hij te vinden is, en roept hem aan terwijl hij nabij is. Heere, wil zo aan een ieder denken, hen in de kerk, maar ook degene die thuis met ons meeluisteren, degene die op deze uw dag ook werken van barmhartigheid of van noodzakelijkheid hebben te verrichten, wil u hen allen geven wat nodig is. We dragen aan u op, Heere, degene die in ander opzicht een kruis te dragen hebben. U kent degene die verlaten zijn. U kent degene in wier huwelijk of in wier gezin de breuklijnen lopen. U kent degene van wie het hart gebroken werd door toedoen van anderen. Heere, gij aanschouwt alle moeite en verdriet. En wil u maar geven genade om het te mogen geven in uw hand. Heere, wil u zo denken aan de gemeente. We dragen nogmaals dominee Visser aan u op. We bidden u voor de kerkenraad. Schenkt u uw goddelijke zegen aan hen die u over deze gemeente hebt gesteld. Maar sterkt u ook allen die een taak ontvingen in de gemeente, in het zondagsschoolwerk, in het verenigingsleven, in andere commissies, de organisten, de koster, willen ieder geven wat nodig is. Laat het werk, Heere, toch niet voor mensen allereerst gedaan worden. Maar geeft u dat het allereerst liefdewerk zou mogen zijn, uit liefde tot de dienst van de Heere. Heere, zo bidden wij u ook om de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond van deze aarde. Wil uw zendelingen en evangelisten geven wat nodig is om uw woord uit te dragen. En wat zij nodig hebben, hebben wij vanmiddag hier ook nodig. Dat we bewaard worden bij de zuiverheid van uw woord. En dat uw geest onze ware wijsheid leer. Ons pad verlicht en de nevels opdoe klaren. Heere, wil u dat geven, ook vanmiddag onder ons. Laat er dan nog een biddend volk onder ons gevonden mogen worden. Niet alleen om een zegen voor hun eigen ziel, maar ook om wat nodig is voor de dienaar van het woord, om uw woord te ontvouwen. In onszelf vermogen wij niets. En in onszelf zijn wij onnutte dienstknechten. En bovendien onwaardige dienstknechten. En daarom, Heere, bedien ons nog vanuit Christus. Wilt u denken aan de verkondiging van uw woord onder Israël? We hebben deze morgen stilgestaan bij een belofte en vanmiddag denken we opnieuw na over een woord dat ook betekenis heeft voor dat volk dat de beminden om der vaderen wil betreft. Heere, wil u geven dat velen van de lichamelijke nakomelingen van Abraham mogen worden gebracht tot de geloofsomhelzing en erkenning van de Christus der Schriften. Heere, wil u geestelijk ook uw zegen geven vanmiddag. Wil u hen die van verre staan toch naderbij brengen. U kent hen, Heere, die iets gingen zien bij geesteslicht van hun eigen zonde en van hun eigen onreinheid. En die wel van uw woord iets mochten horen van die fontein die geopend is. Maar het is toch nog een andere zaak om bij die fontein gebracht te worden. En het is toch nog weer een andere zaak om de putemmer des geloofs te ontvangen. Om ook werkelijk te mogen putten uit die fontein. En om gereinigd te mogen worden in die fontein. Maar schenkt u ook degene wier voeten u zelf plaatste op de weg ter zaligheid. Maar geen rust buiten die reiniging in Christus om. En Heere, wil u dan hen die verre van verre staan naderbij brengen. Wil u ze leiden, Heere, in de diepte, opdat ze mogen worden gebracht bij die geopende fontein. En Heere, geeft u dat er nog een volk heilig jaloers mag worden, ook vanmiddag onder ons, om in die fontein gereinigd en gewassen te mogen worden. Gedenk hen die door genade iets mogen kennen van dat reinigende water uit die fontein die in Christus geopend is. Van dat reinigende bloed. O Heere, ze kunnen zich na ontvangen genade ook nergens brengen dan op paden bij u vandaan. En laat dat ook vanmiddag eens mogen aanklagen en schuldig mogen stellen. Maar zou u dan in het leven van uw kerk ook willen betonen dat u de altijd getrouwe koning bent. En die leidsman bent die onverdiend van onze kant. Maar door uw genade en door reden te nemen uit uzelf nog wil terugleiden tot die fontein om te putten uit de fonteinen des heils met vreugde. Heere, wil u dat schenken, ook hier vanmiddag in Barendrecht. Wil u zo aan ons denken, Heere. Maar als u al deze dingen vragen, dan moeten we belijden. Onze gebeden zijn zo op onszelf gericht. Op onze tijdelijke belangen. En misschien op onze geestelijke belangen. Maar u hebt het uw kerk geleerd. Om allereerst te bidden. Uw naam worden geheiligd. En Heere, vergeef het. Dat wij onze gebeden daar vanmiddag mee besluiten. Dat we er ook zo dikwijls niet aan toekomen. Dat het ook zo dikwijls alleen maar woorden zijn. Maar Heere, geeft u dat het in ons hart mag leven. Uw naam worden geheiligd vanmiddag. In de prediking van het woord. In het openen van de fontein. In het heengeleid worden van zondaren tot die fonteinen des heils. In het gereinigd en gewassen worden. Heere, uw naam worden geheiligd. In de toepassing van de zaligheid willen doen onder ons. En wil uw koninkrijk dan nog uitbreiden tot eer van uw naam, tot zaligheid van onze ziel, om Christus wil. Amen. Psalm 87, 3, 4 en 5 willen wij gaan zingen. 87, 3, 4 en 5, terwijl u uw gaven kunt afzonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 36, vers 3a en 2b willen we zingen na het amen van de prediking. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed en toon de oprechten van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier worden rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. 3a, 2b van Psalm 36. Geliefde gemeente, de tekst van deze middag nodigt ons uit om een bezoek te brengen aan een fontein in het land van de Bijbel. Zo'n fontein is iets heel anders dan waar wij misschien in eerste instantie aan denken. Wij denken, kinderen, bij een fontein aan een hoog opspuitende waterpartij. En dat water dat vanuit een bepaalde vijver omhoog gespoten wordt, komt dan met een sierlijke boog weer in dezelfde bak terug. Maar een fontein in het land van de Bijbel is iets heel anders. Dan moet u denken aan een bron. Een bron die doorgaans heel diep gelegen was. Een van de bekendste fonteinen in het land van de Bijbel is de Jacobsfontein of de Jacobsbron. Die lag wel 30 meter onder de oppervlakte. En je kon in de buurt van die bron alleen komen langs een stenen trap die naar beneden leidde. En als je dan helemaal in de diepte was, bij die diep gelegen fontein, bij die bron, waar, en dat is een bron, voortdurend fris, helder water opborrelde, daar moest je je over de bron heen buigen naar beneden. En dan was het in het land van de Bijbel de gewoonte dat je met een putemmer, dat was eigenlijk niet meer dan een soort leren zak die opengehouden werd met een houten kruis. Maar dan was het de gewoonte dat je met zo'n putemmer, neergelaten aan een puttouw, water putte uit de bron. En met dat water kon een mens die vies en onrein geworden was, zich dan wassen en reinigen. Dat is het beeld van onze tekst van vanmiddag. En dan wordt er niet gesproken over een gewone fontein, een gewone bron. Maar dan wordt er gesproken over een fontein die iets kan, wat geen enkele andere bron of fontein in heel deze wereld vermag. Namelijk, het is een bron die reinigt van alle zonde en van alle onreinheid. Zitten er vanmiddag mensen, ook hier in Barendrecht, of misschien wel met ons meeluisterend, die hunkeren naar die fontein, die iets voelen en iets beleven van hun eigen onreinheid en van alle onmogelijkheid bij zichzelf om gereinigd te worden, maar die nu horen mogen vanmiddag van die bron, van die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. De Heere geven dat u door zijn geest geleid mag worden naar die bron. En dat Gods kinderen bij vernieuwing mogen worden gebracht bij die bron om daar reiniging uit te ontvangen. We willen stilstaan bij de fontein, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat schrijven we onder onze tekstwoorden. De fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En we letten op drie gedachten. Dat is allereerst een geopende fontein. Dat is in de tweede plaats een reinigende fontein. En dat is tenslotte een toegankelijke fontein. De fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is allereerst een geopende fontein. Dat is het begin van vers 1. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Dat is vervolgens een reinigende fontein, het slot van onze tekst, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat is tenslotte een toegankelijke fontein, het midden van de tekst. Ze is geopend voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Geliefde gemeente, Gods alziende ogen hebben alle huizen in Barendrecht en Rotterdam en de Hoekse Waard en waar u vandaan komt gezien tussen de morgendienst en dit moment. En wat hebben Gods ogen gezien wanneer ze rusten op uw woning? Jonge mensen, wat hebben Gods ogen gezien toen ze rusten op jouw kamer? Hebben ze toen een jongen van 16, 17 jaar gezien die neerknielde en die het aan de Heere vroeg: Heere, nou heb ik gehoord over de geest der genade en der gebeden die blinde zielsogen kan openen en die harde harten kan verbreken en die biddeloze zondaren tot het gebed kan verwekken. Heeres, och schonkt gij mij de hulp van die geest? Wat hebben Gods alziende ogen gezien, ouderen onder ons? Hebben ze u, die misschien uw oude stramme knieën niet eens meer buigen kan, toch gezien terwijl de knieën van uw hart gebogen werden, terwijl u uw oude handen vouwde en de Heere smeekte om die geest der genade en der smeekgebeden? Of hebben we het woord van vanmorgen weggespoeld met de koffie? Wat was het werk van Gods geest ook alweer? Wat was het dat de Heilige Geest doet in het hart van zondaren? Wat hebben we vanmorgen gehoord? Die drie dingen. Allereerst, hij opent het oog, het blinde zielsoog. Hij verbreekt het hart en hij brengt zondaren ertoe dat ze gaan rouwklagen over hun zonde tegen God. De zonde waarmee ze God en Christus hebben doorstoken. Maar als u in uw leven iets mag kennen door genade van dat werk van de Heilige Geest, als uw harde hart verbroken werd, als u gebracht werd tot die bittere rouwklacht over uw zonde tegen God, zult u dan één ding niet vergeten, gemeente? Dat hoe groot het ook is, als de Heere tranen geeft om te schreien over uw zonde, als de Heere uw hart verbreekt, als de Heere het gebed in uw hart verwekt, die tranen uw zonde niet afwassen kunnen. En dat uw gebeden, hoezeer ze ook vanuit een verbroken hart opstijgen, uw zaligmaker niet kunnen zijn. Het is nodig om elkaar ook dat op een zondag als deze voor te houden. Nog een keer, het zal niet buiten dat hartverbrekende werk van de Heilige Geest omgaan. Het zal niet buiten dat bittere berouw over de zonde omgaan. Het zal niet buiten het zuchten omgaan, want er kan een moment komen in het geestelijke leven dat de tranen opdrogen en dat er alleen nog maar een zucht overblijft. Maar uw zuchten en uw buigen, hoezeer dat verruiming kan geven in uw hart, dat kan u niet reinigen van uw zonde. Zitten er mensen in de kerk die dat geleerd hebben? Die het ook vanmorgen misschien wel hebben gezegd met een zucht in het hart, o Heere, hoe groot het ook is wat ik hoor vanuit uw woord, hoe onverdiend het ook is als ik er iets van bemerk in mijn eigen leven, maar het is in die zin niet voldoende dat ik meer nodig heb. Hoor dan naar onze tekst van deze middag. Want onze tekst zegt: te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Te dien dagen. Laten we in gedachten eerst die uitdrukking even onderstrepen. Dat is een uitdrukking die in de taal van het Oude Testament en zeker bij de profeten heel vaak verwijst naar de toekomst, naar de heilstijd waarvan de profeten voorzeggingen mogen doen, mogen profeteren. Te dien dagen, dat wil niet maar zeggen op één bepaalde dag, maar dat wil zeggen in die tijd. Dat is dezelfde tijd als waarin de geest der genade en der gebeden uitgestort zal worden. Dat is dezelfde tijd als waarin die geest blinde ogen opent en harten verbreekt. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Zo'n fontein die steeds fris, helder, reinigend water opwelt, zodat schuldige en onreine zondaren door het water van die fontein gereinigd kunnen worden. En nu zegt onze tekst allereerst dat die fontein geopend zal zijn. Als we over die woorden een ogenblik nadenken, dan zou u daarin mogen beluisteren: die fontein was er dus al. Ja, want waar welt de fontein waarover onze tekst spreekt uit op? Die welt op uit Gods eeuwig welbehagen. Voor de grondlegging van de wereld, dat betekent voor de schepping van de wereld. In de stilte van de eeuwigheid, voordat de onzalige fontein van de zonde in deze wereld stromen ging. Voordat de onzalige fontein van mijn zondige hart stromen ging. Heeft de eeuwige God van eeuwigheid al besloten dat er een fontein zou zijn. Dat er een fontein zou zijn die een schuldig en onrein volk zou reinigen van al hun zonde en van al hun onreinheid. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij besloten heeft om een fontein te openen in zijn eigen lieve Zoon, een fontein die ontspringt uit het eeuwige welbehagen van God. Daar liggen de diepste bronnen, gemeente. Daar ligt de diepste achtergrond van de woorden van onze tekst. Maar hoe zal die fontein van genade, hoe zal die overvloeiende fontein van Gods genade, van het reinigende water, ooit zondaren, schuldige zondaren kunnen bereiken? Die fontein moet geopend worden. En hoe is dat gebeurd? Ach, wij weten het allemaal vanuit de schriften. Dat kon nooit buiten Christus om. Het is door hem en in hem dat die fontein geopend is. God heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Naar een wereld vol met mensen die tegen hem gekozen hebben. God heeft uit de hemel nedergezien of er iemand was die hem zoekt. En er was er niet één. God heeft vanuit de hemel in zijn alwetendheid gezien. Ja, weet u wat? Allemaal vuile bronnen van wanbedrijf. In ieders hart die steeds opwellende bron van zonde en van ongerechtigheid. Die onzalige fontein, zoals onze belijdenis daar ergens over spreekt. Toen heeft God reden genomen uit zichzelf. En zijn eigen zoon naar deze wereld gezonden. En God de Zoon is heel zijn leven op aarde gericht geweest. Op de opdracht die zijn vader hem al in de eeuwigheid gegeven had. Mijn zoon, ik wil dat u een fontein zult openen. Voor verloren, maar verkoren zondaren. En met eerbied gesproken, gemeente, Christus is 33 jaren van zijn aardse leven bezig geweest om te graven naar die fontein en om die fontein te openen. Heel zijn leven op aarde heeft zijn hart gebrand van liefde. Om die fontein te openen. Liefde tot de eer van zijn vader. Maar ook liefde tot het werk dat zijn vader hem te doen gaf. En liefde tot degenen die de vader hem gegeven had. En daarom ziet u hem daar zitten. Met uitgedroogde lippen. Bij de Jacobsfontein. Bij de Jacobsbron. Wachtend op die Samaritaanse vrouw, die onreine, die haar leven verzondigd had, maar in zijn hart een brandend verlangen om de fontein te openen. Daarom is hij die weg gegaan van lijden en van sterven. Dat is de weg waarin Christus het loon voor ogen gehad heeft en het loon was. Een geopende fontein voor allen die de Vader hem gegeven had. En als hij sterft aan Golgotha's kruis. En die soldaat daar komt met die speer in zijn hand. En de zijde van Christus doorsteekt. Dan wordt er in een volkomen gehoorzame Christus. En in een straf en schuld overnemende en dragende Christus. Deze fontein geopend. Dat is wat onze tekst allereerst zegt. Dat is dus een fontein waarvan het reinigende water betaald is met de allerhoogste prijs, met het bloed, met de gehoorzaamheid, met de gerechtigheid van Christus. Maar er ligt nog iets in die uitdrukking. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Als u de kanttekening leest, dan leest u daar te weten geopend zijnde of wordende door de predikatie van het heilig evangelie. Dus behalve dat de fontein geopend is door een lijdende en stervende en tot in de dood toe gehoorzame Christus, mag u ook zeggen dat die fontein geopend wordt in de prediking van het evangelie. Dat is dus één van de dingen die gebeuren en ook gebeuren moeten wanneer het woord van God gepreekt wordt. Dan gebeuren er verschillende dingen. Het is goed om u dat altijd af te vragen. Het is goed om uzelf te vragen, wat gebeurt er in mijn hart en in mijn leven? En om daar de gelijkenis van de zaaier bijvoorbeeld eens een ogenblik naast te leggen. Maar het is ook goed om onszelf de vraag geregeld te stellen, wat zegt Gods woord nu over wat de prediking van het evangelie is en wat er gebeurt als het woord van God gepreekt wordt. Eigenlijk moet u dan natuurlijk met twee woorden spreken, dan wordt de wet gepredikt. Dat is het ene. Dan worden zondaren voor Gods rechterstoel gedaagd in de prediking van Gods wet. Dat is niet de liefste taak van een dienaar van het woord. Dat kan een dienaar van het woord eigenlijk ook alleen maar als dat woord iedere keer weer op hemzelf aangekomen is. En als hij door datzelfde woord voor Gods rechterstoel gedaagd is. En ook door Gods geest voor Gods rechterstoel gedaagd is. Maar dat is onder andere wat altijd weer gebeuren moet in de prediking van het woord. Maar vanuit onze tekst van vanmiddag mogen we ook zeggen, weet u wat er nog meer gebeuren moet in de prediking van het woord? Dan wordt de wet gepredikt, ja zeker, en dat moet. Maar dan wordt ook het evangelie gepredikt. Dan wordt er een fontein geopend. Dat is lief werk voor een dienaar van het woord. Dat hij het zondaren en zichzelf toeroepen mag. Nu is er in Christus een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid, opdat de vuilste zondaar van Barendrecht en de vuilste zondaar van Rotterdam, de meest onreine onder ons, van wie het hart verontreinigd is en die een bron van wanbedrijven in zijn binnenste meedraagt, opdat zo'n vuile, onreine zondaar in Gods weg reiniging zou mogen ontvangen. Dan worden er geen beste mensen bedoeld, maar dan worden de slechten en de onreinen, de doorbrengers en de doelmissers aangesproken. Dan mag het evangelie ruim gepredikt worden. Er wordt een fontein geopend in de prediking. Wat voor fontein is dat? Onze tweede gedachte, dat is een reinigende fontein. En dan gaan we naar het slot van de tekst. Dat behandelen we voor het middelste gedeelte. Er staat aan het slot van onze tekst, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat zijn heel bekende woorden voor ons. Afgesleten haast. Maar laten we over die woorden nog eens even nadenken. Opdat juist tegen de achtergrond van deze twee woorden het evangelie van de geopende fontein waarde zou mogen krijgen. Allereerst dat woord zonde. U weet wel, dat betekent vanuit de oorspronkelijke taal het missen van het doel. Hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor zondigen wordt in het Hebreeuws ook gebruikt voor een pijl die zijn doel mist. En dat geeft precies aan wat zonde ook is. Want zonde is het missen van het grote doel waarmee God u en jou en mij geschapen heeft. Want God schiep ons en God geeft alles aan ons opdat we het zouden gebruiken tot zijn eer. En wat hebben wij gedaan? God gaf aan ons ogen om het goede te aanschouwen en om onze blik van het kwade en van het zondige af te wenden. En waar hebben u en ik naar gekeken in de achterliggende week? God gaf ons oren om zijn woord te horen, om het goede te horen. En Waar hebben we naar geluisterd in de achterliggende week? We zijn doelmissers. God gaf ons een denkvermogen. En dat u hier bent en dat ik hier ben, dat is een bewijs dat we in ieder geval een bepaald denkvermogen hebben, meer of minder ontwikkeld. Maar God gaf het aan mij en aan u, opdat we gedachten zouden voortbrengen tot eer van God. En waar hebben we aan gedacht? In de kerkbank of op de preekstoel? En in de afgelopen week, waar heb jij aan gedacht? Doelmisser geworden. God gaf ons voeten om te gaan, als we dat vermogen mochten ontvangen, opdat we zouden gaan naar die plaatsen waar we ons verre zouden houden van de zonde. En waar zijn we naartoe gegaan? Doelmissers. En dan dat tweede woord. Zonde, het missen van dat hoge doel en dan ook onreinheid. Ja, dat is een woord dat de zonde nog op een andere manier belicht. Onreinheid. Dat geeft aan dat u en ik niet maar hier en daar een zonde hebben. Dat het ook niet zo is dat we alleen maar veel zonde hebben. Maar dat heel ons bestaan doortrokken is van de zonde. Dat de zonde in ons leven en in onze gedachten, zelfs als ze verborgen blijven voor mensen, opwellen vanuit een zondige bron, vanuit ons verontreinigde hart. Zoals op sommige plaatsen in ons land de bodem verontreinigd kan zijn. En soms zo verontreinigd dat een mens daar niet eens meer mag wonen. En zoals de bodem verontreinigd kan zijn en alles kan doden, zo is ons bestaan door de zonde van nature verontreinigd. En daar ligt er nog iets in dat woord onreinheid vanuit de grondtaal. Want dat is een woord dat in het Oude Testament ook gebruikt wordt om de maandelijkse onreinheid van een vrouw aan te geven, waardoor zo'n vrouw volgens de wetten van Mozes ongeschikt was en geen toestemming ontving om tot de Here te naderen in de tabernakel of in de tempel. Kijk, dat is allemaal wat er meeklinkt in dat woord onreinheid. Dat woord onreinheid, dat predikt ons. Onze tekst van vanmiddag predikt ons. En daarom moet ik het u ook prediken en mezelf voorhouden. U bent een doelmisser. U bent een onreine. En u bent door uw onreinheid ongeschikt om tot God te naderen. Is dat alles op u afgekomen? Wanneer u uw handen vouwde, wanneer u bidden ging, is dat wel eens op mij afgekomen als ik naar de kerk ging? Als ik onderaan de trap van de preekstoel stond, ongeschikt om tot God te naderen en in zijn dienst te staan, onrein en een doorbrenger, een doelmisser. Iemand die niet beantwoordt aan dat doel wat God gesteld heeft. Het is nodig dat Gods geest ons ook van deze dingen overtuigt. En nu zegt onze tekst. Voor zulke mensen. Voor doelmissers, voor doorbrengers, voor onreinen, voor mensen met zo'n onzalige fontein in hun binnenste, voor zulken is er een fontein geopend. U en ik nemen aanstoot aan dat woord. Dat is een evangelie dat ons te ruim is. Maar bedenk, het evangelie kan nooit te ruim zijn. Kan wel verkeerd gepredikt worden, maar het kan nooit te ruim zijn. De wet kan ook nooit te scherp gepredikt worden. Het evangelie, als het zuiver gepreekt wordt, ook nooit te ruim. Want het evangelie is een goede boodschap voor slechte mensen. Het is een goede boodschap voor onreinen. Maar diep in ons hart is daar altijd de gedachte: eerst moet ik mezelf geschikt maken. Eerst moet ik mezelf aangenaam maken. Eerst moet ik mezelf opwerken. Eerst moet ik mezelf reinigen. Al naamt geveel zeep, zo is nochtans uw onreinheid, zegt de Heere, voor mijn aangezicht getekend. Het evangelie van vrije genade is een ruim evangelie en het predikt dat er een fontein geopend is voor de slechtste van Barendrecht. Dat er een fontein geopend is voor de meest onreine. Iemand zegt: maar dat erge wat ik gedaan heb. Begrijpt u het goed? De Heere reinigt in de weg van bekering. Houdt u dat vast? De genade Gods is wel vrij. En is wel vrije genade, maar ze is niet goedkoop. U kunt het leven in de zonde niet aan de hand houden. U kunt uw eigen ongerechtigheid voor de mensen niet bedekken en toedekken met wat verontschuldigingen en tegelijkertijd een beroep doen op die geopende fontein. Maar in de weg van de echte bekering en van het geloof is de fontein geopend voor de onreinste. Ik heb te zwaar gezondigd, zegt iemand. Luister eens naar de tekst. Te 10 dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde. Letterlijk staat er in de grondtaal tegen zonde. En dat heeft naar de betekenis van tegen wat voor zonde dan ook. En uw geweten zegt: u hebt te veel gezondigd en te erg gezondigd. En de duivel zegt: je bent een te grote zondaar, er is geen genade meer voor u. En de wet klaagt u aan, maar het woord van deze middag zegt: te 10 dagen zal er een fontein geopend zijn tegen zonde. Iemand zegt: maar het is erger in mijn leven. Het is veel ernstiger in mijn leven. Het is niet maar één of andere zonde. Het is niet maar een ketting van zonde. Maar ik heb geleerd dat dat alles voortkomt vanuit mijn zondige hart. En al zou de ene zonde van me afgenomen worden en de andere, de veelheid van zonden die op mijn geweten drukken, toch blijft daar dat onreine hart dat altijd weer nieuwe zonden opwelt. En ik word er zo bij bepaald dat het waar is wat Calvijn ergens zegt, dat het hart een fabriek van afgoden is, een fabriek van zonden is, dat er altijd weer nieuwe zonden gemaakt worden. Zou er nog doen aan zijn voor zo'n onreine als ik ben? Hoor eens, te 10 dagen... zal er een fontein geopend zijn, niet alleen tegen de zonde, maar ook tegen de onreinheid. Iemand na ontvangen genade zegt: ik heb gezondigd tegen het licht van Gods genade in. Ik heb gezondigd na alle weldaden die de Heere aan mij bewezen heeft. En zou er voor mij nog een mogelijkheid zijn om gereinigd te worden? De duivel zegt het. Het kan voor u niet meer. U hebt het doorgebracht. Maar hoor eens, kind van God, dat onze tekst van deze middag niet spreekt over een put die geopend is. Een put, dat was een in de rotsen uitgehouwen bak waar water in opgevangen werd. En dat water kon soms ook reinigend zijn en fris zijn als het vers water was. Maar dat water raakte een keer op. Maar nu dat onbevattelijke wonder. En dat wordt een steeds groter wonder in het leven van degene die genade mogen kennen en door genade bij die bron gebracht werden. Dat er nu staat een fontein. Een fontein waar altijd opnieuw water, reinigend water, opborrelt. Als dat eens mag gaan spreken in je leven. Na ontvangen genade. Oh, dan komt een mens des te meer in zijn onwaarde terecht. In de verwondering terecht, Heere. Dat er nou voor zo'n albederver na ontvangen genade als ik ben een fontein geopend is. Reinigend. Onze tweede gedachte. Ja, en dan onze laatste, onze derde gedachte. Een toegankelijke fontein. Want, zegt iemand, dominee, dat ik gehoord heb van zo'n fontein, dat is zo groot. Dat is zoveel meer dan ik verdiend heb, maar nu besef ik één ding en ik hoop dat u het ook beseft. Het is nodig, niet alleen om van die fontein te horen, dat is groot en dat is onverdiend, maar het is nodig om bij die fontein gebracht te worden. Om bij die fontein te mogen komen. Om vanuit die fontein werkelijk te worden gereinigd. En voor wie is die fontein nu geopend? Voor wie is die fontein nu toegankelijk? Midden van onze tekst zegt, voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Dan moeten we eerst maar het antwoord zoeken op die vraag. Dan moet u ook doen met uw geestelijke vragen. Dan moet u het antwoord altijd weer op zoeken in het woord van de Heere, biddend om licht en om wijsheid. En dan moeten we vragen of we bewaard worden voor het zoeken en het uitzoeken van een antwoord dat onszelf al uitkomt. Want arglistig is ons hart. Maar met een ootmoedig gebed, Heere, wil u mij leren door uw woord en door uw geest en door de prediking van het woord. Maar nu zegt het woord, die fontein is, dat is het eerste antwoord, allereerst geopend voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Dat betekent aan de ene kant de groten in Juda, als ik het zo mag zeggen. De mensen van het koninklijk huis, de nakomelingen van David. Maar ook de inwoners van Jeruzalem, dat waren de gewone mensen. Dat waren, mag ik het zo eens zeggen, dat waren de kleine. De groten en de kleine. Daar geeft de Heere iets mee aan van de ruimte die er is in de evangelienodiging. Toegankelijk voor zulke. Is er nog meer te zeggen over die vraag voor wie die fontein geopend is? Wel, we zouden nog een antwoord uit onze tekst kunnen putten en dat is, weet u voor wie die fontein geopend en toegankelijk is? Voor doelmissers, voor zondaren en voor onreinen, voor mensen met een verontreinigd bestaan vanwege de zonde. Dat is wat de tekst van vanmiddag zegt. Anders zou ze niet spreken over een fontein tegen zonde en tegen onreinheid. Er is nog iets wat we moeten zeggen vanuit de omgeving van onze tekst en vanuit het nauwe verband tussen 13 vers 1 en de tekst die we vanmorgen met elkaar overdachten. En dat is, voor wie is die fontein geopend? Voor diezelfden van wie de Heere in hoofdstuk 12 vers 10 heeft gezegd: ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen. Zondaren met een doorboord hart door het zwaard van Gods geest. Zondaren die ontdekt werden aan hun zonde en aan hun schuld en van wie het hart verbroken werd. En dat moet u goed begrijpen. Want een zondaar van wie het hart echt verbroken is, dat is niet meer een mens die zichzelf voor een verbroken mens kan houden. Maar dat is een mens die alle grond uit zijn verbrokenheid verliest. Die maar een zucht overhoudt. En die alleen maar zijn hoofd voor God kan schudden in het stof en kan zeggen: Heere, zo'n mens, zo'n doorbrenger, zo'n albederver als ik ben. Zulke is er een fontein geopend. Mens, als u zo vanmiddag in de kerk zit, als u zo zit met die aanklagers en beschuldigers van binnen, met de nood die u drukt, hoor het evangelie. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn tegen uw zonde en tegen uw onreinheid in Christus. En dan komt die andere vraag. En dat is een van de laatste vragen die ik in de preek van deze middag nog behandelen wil. Dan komt die vraag: maar hoe zal ik daar komen? Want die fontein ligt zo diep. En ik heb niets om mee te putten. Is dat uw verzuchting? Is dat jouw verzuchting? Hoe zal ik daar komen? Die fontein zo diep. Ik zo hoog. Zo hoogmoedig. Zo groot. Zo mezelf handhavend tegen God. En niets om mee te putten uit deze fontein. Dan predik ik u vanmiddag opnieuw de geest der genade en der gebeden. Want het is zijn liefste werk om zondaren te gaan leiden naar die fontein des heils. Weet u hoe hij dat doet? Dan brengt hij zondaren in de diepte. Dan leidt hij ze, als ik nog even met u terugga naar dat beeld helemaal aan het begin van de preek. Dan leidt hij ze trede voor trede naar beneden in de diepte waar de fontein is. Dan leidt hij ze langs die stenen trap van overtuiging, waardoor ik het ga leren. Ik tegen God gezondigd. Dan leidt hij u langs de stenen trappen van de verbreking van het hart, waardoor uw hart onder dat zicht verbroken wordt en u iets gaat kennen van die bittere weeklacht. Al is het misschien dat de tranen opdrogen, of dat u geen tranen schreien kunt, maar dat uw hart weent en dat uw hart zucht. Dan leidt die Heilige Geest langs de stenen trappen van de verootmoediging en van de overbuiging, waar een zondaar het leert dat God geen recht zou doen als die hem voor eeuwig onrein en buiten liet zijn en buiten die fontein van reinigend water. Het was een vernederende gang, doch het is verdiend door Christus. Het wordt toegepast door de Heilige Geest en de Heere is ook in die gang geen land van uiterste duisternis. Want weet u, nadat een zondaar dieper geleid wordt naar die fonteinen des heils, dan doet de Heere toch ook wel zo dat hij, terwijl hij een zondaar steeds meer in de diepte, in de schuld en in zijn onwaardigheid inleidt, ook hoop gaat wekken. En al zie je dan die fontein nog niet, dan kan het gebeuren dat je in de verte vanuit de prediking van het woord toch iets van het gemurmel van die bron, van het stromen van dat water, in de verte gaat horen. Vanuit die bemoedigingen, vanuit het evangelie, die klinken en die tot u komen en waardoor u het zegt: o Heere, zou het dan toch voor zo'n zondaar als ik ben nog mogelijk zijn? En als een zondaar dan gebracht wordt bij die fontein die geopend wordt en de Heilige Geest hem daar brengt waar hij bukt en waar hij buigt. En mag ik u vragen vanmiddag, kent u en herkent u ook daar geestelijk iets van? Oh, dan kan toch zo zijn dat een zondaar zich over die bron heen buigt en dat hij zijn armen als het ware naar beneden strekt, naar dat water dat daar in de diepte spiegelt, en dat hij ontdekt: mijn armen tekort. Maar dan is het de Heilige Geest die op zijn tijd een putemmer des geloofs gaat geven. Weet u wat dat is? Zo'n putemmer, als je die zag in het land van de Bijbel, dat stelde eigenlijk niks voor. Dat was, ik heb het u al gezegd, dat was een lege leren zak die opengehouden werd door een houten kruis. Wel, dat is het geloof. Het geloof als een gave van God, geschonken door de Heilige Geest. Een putemmer des geloofs, die spreekt van uw ledigheid, van mijn gebrek, van mijn armoede, van mijn schuld en van mijn dood. Maar waarvan het de Heilige Geest behaagt om die te schenken en te leggen in de hand, om hem neer te laten in die fonteinen des heils. En weet u hoe het de Heere dan vaak behaagt om die putemmer des geloofs open te houden? Door een kruis. Dat kruis waar u zo mee geworsteld hebt, kind van God. Dat kruis waar u zich zo tegen verzet hebt. Waar u maar niet eens willend meegemaakt kon worden in uw leven. Dat kruis van ziekte, of van eenzaamheid, of van die breuklijn in uw huwelijk of in uw gezin. Of van die afdwalende kinderen, of van die armoede, of van die werkeloosheid, of van dat psychische lijden, of van die lichamelijke beperking, of noemt u maar op, dat kruis waarvan het de Heere goedacht om het u op te leggen. Maar als het nou eens geheiligd mag worden en gebruikt mag worden door de Heere om de putemmer van het geloof open te houden en om water te putten uit die fontein in Christus, dan wil u van dat kruis niet meer af. Dan begrijpt u iets van wat Ruttevoort schreef in een van zijn brieven: o lief gezegend kruis, als het me maar bij Christus brengen mag. Als het me maar mag doen putten vanuit hem. En weet u waar de putemmer des geloofs aan dat puttouw wordt neergelaten, daar is altijd water. Daar is altijd reinigend water voor een zondaar die het zich zo onwaardig heeft gemaakt en die zo onder de vlekken van de zonde zit, maar die putten mag vanuit Christus. Gemeente, zult u de reiniging, zult u het leven nergens anders zoeken dan in deze fontein die nog geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En kind van God onder ons, zult u steeds weer bidden om een plaats in de diepte. Want weet u hoe het komt dat het vaak zo donker en zo duister is in het geestelijke leven, en dat die fontein weer zo ver weg is en zo onbereikbaar is? Dat komt omdat we die stenen trappen weer opvliegen omhoog, om maar niet in de diepte te verkeren. Maar de Heere heeft het gezegd: ik zou in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk in zichzelf, met alleen maar hun onreinheid, met hun ledigheid en met hun kruis. Maar die zullen toch op de naam des Heren betrouwen en putten vanuit deze Christus. Ik zal en zij zullen. Amen. Heere, wil u zelf uw woord naprediken in de harten? En wil u het geestelijk onderwijs vanuit uw woord zelf uitwerken? Wil u maar geen rust schenken voordat we als onreine en onwaardige zondaren gebracht zijn door uw geest bij deze bron en de putemmer des geloofs mochten ontvangen om te putten uit hem? En in het leven van uw kerk, heren, blijft slechts één belijdenis over. Hoe dwaas ben ik om bij die bron vandaan te gaan. Maar hoe groot is uw trouw dat u zondaren nog weer wil terugbrengen, heren. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Schenk u zo nog uw zegen. Vergeef al het zondige. Heb dank voor wat u schonk. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers is de slotzang. 52, 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.
Wil jij straks dit klein? Wil je straks deze meenemen?